Dit deden ze van. We hadden een grote God en God heeft mij genezen. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. En we mag samen met Henk, mogen wij dit werk doen. En er komen ook heel veel mensen tegen, ook die te maken hebben met het verleden met seksueel misbruik. Wij spreken trouwens over overlevenden van seksueel misbruik en geen slachtoffers. Dat vinden wij zelf prettig. En als ik naar mezelf kijk, denk ik van ja, ik ben geen slachtoffer meer, want ik ben genezen. Maar ik ben een overlevende van seksueel misbruik. Door het werk wat wij doen, worden we regelmatig uitgenodigd ook om dit soort avonden te gaan houden. En we worden regelmatig gevraagd om spreekbeurten te gaan houden voor vrouwen. En dat doet me heel veel plezier en ik bereid het dan voor en dat doe ik willend. Ik maak een heel groot verhaal, dat wil ik dus nu even heel kort vertellen. Maar ik vraag dus God ook de onderwerpen voor een spreekbeurt en eigenlijk krijg ik ze altijd. De laatste keer dat ik een spreekbeurt mocht voorbereiden was voor een groep in Weert, in Brabant, Limburg gesproken zelfs. En het thema van dat onderwerp was de pijn van genezing. De pijn die je als mens ondergaat of doormaakt als je met een genezingsproces aan de gang gaat. God wees me daarbij op het scheppingsverhaal waarbij de zondeval eigenlijk de oorzaak is van de gebrokenheid in de wereld en alle narigheid die eruit voortgekomen is. In het verhaal van de zonneval komen op een gegeven moment, op het moment dat Adam en Eva van de vrucht hebben gegeten, dan ontdekken ze dat ze naakt zijn. En ze maken zichzelf schorten van vijgenbladeren en die doen ze om. En die doen ze om omdat ze zich schamen. Omdat de schaamte in hun leven is gekomen. En God vraagt ze daarna. Van wie heeft jullie gezegd dat je naakt bent? En dan moeten ze met hun schuld komen. Ook als overlevende van misbruik, van seksueel geweld, komt er heel veel schaamte in je leven. En ook ik heb een deel van mijn leven bedekt met vijgenwaren. En de Heere God heeft aan mij gevraagd, Maria, mag ik een vijgenwaren voor jou? Durf jij die even aan mij te geven? En krijg van mij, krijg je een dierenhuid ervoor terug. Een passende huid, waarbij het bloed voorgegroeid. Het bloed van onze Heer Jezus. Maar ik ben heel dankbaar dat de Heere God mij dat aanbod heeft gedaan. En dat wilde ik jullie meegeven ook als inleiding op deze avond. Dit is voor mij een stap om achter mijn vijgenbladeren vandaan te komen. En de Heere God die heeft mij genezen en ik wil toch dat gedicht voorlezen wat hierin staat. En daarna wil ik me graag twee liederen met u zingen en de avond open met gebed. Boven dit gedicht staat niet gezien. Toen Bob, Web en Brammetje een wegje in het koren gingen en er nog een kerstfeest voor twee jonge kindertjes was, toen, ja toen was er een God. Een God die zorgde, die lief had en waar je bij mocht schuilen. Die zieke mensen beter maakte en alles in zijn ondergrondelijke wijsheid bestuurde. Toen, ja toen was je een kind. Dat gezien werd, gehoord werd, zich veilig voelde zoals het hoorde. Nu liggen ze op zolder, onder het stof, die onvergetelijke kinderboekjes. Beduimeld, beschadigd, weggestopt, vergeten. En met hen het innerlijk geloof. Een God die zorgt, lief heeft, waarbij je mag schuilen, het is beduimeld, beschadigd, weggestopt. Want het kind werd niet gezien, niet gehoord, voelde zich niet veilig. Het kroop weg. Verstopte zich veilig achter een muur, waar niemand kan komen. Geen mens en geen God. Wachtend voor betere tijden. Wachtend tot het gehoord en gezien mag worden. Tot het zich veilig mag weten. Wachtend op God. En ik kan het heel in hart zeggen dat ik niet voor niets heb gewacht.
Ik ben God dankbaar, ik ben trots op mijn vrouw. Kunt u mij een beetje verstaan?
Ja.
Dat is inderdaad een hele zware, grote, indringende titel. Vanavond. Behoren zou ik krijgen. effectieve hulp aan slachtoffers van seksueel misbruik. Maria Veldau wij hier de voorkeur geven aan de term overlevende dan slachtoffers. Ik denk dat dat ook het doel van alle hulp, ook van alle pastoraat is, dat mensen weer verder kunnen in hun leven, eigen benen kunnen staan. Effectieve hulp. Ik heb niet de pretentie dat ik vanavond u even voor effectieve hulp voorschotel bij zo'n indringend en complex onderwerp. Ik heb wel ook bijvoorbeeld wel foldertjes meegenomen van wat we als stichting doen, Stichting Kracht van Vrede, waar tegen de Vrede de grondlegger van is. Zeven helpen, maar daar hebben we de volgende keer op basis wat over verteld. Wat ik vanavond doe, is toch meer specifieke informatie geven over trauma's, gevolgen daarvan en ook hoe daar een pastoraat mee om kunnen gaan. Dus ik hoop dat u toch handvatten krijgt, inzichten krijgt om effectiever met mensen om te kunnen gaan die ermee te maken. Ik heb geen ruimte in gedaan om te zegenen. En ik realiseer me van, misschien is dat ook, misschien moet dat wel. Dat weet ik niet, dat laten we maar afhangen van wat er gebeurt kan vanavond. Wat mij betreft is het ook interactief, als u vragen heeft, breng ik in. Aan de andere kant, zelfs de vorige keer, probeer ook mijn verhaal af te maken, dus de tijdsgrenzen waar ik er niet zo goed in. Of de grenzen die waar ik gesproken. Dus dat, ik heb daar wat hulp bij nodig. Ik heb altijd een Michiel kunnen afspreken die wat alle mooie suggesties als het einde naderde. Dan zitten jullie vast in die ding, dan mag ik meer herhalen. nou, we zien wel hoe het gaat. Effectieve hulp heb ik over gehad, slachtoffers, maar niet overlevenden en seksueel misbruik. Ik weet niet wat een definitie van, wat u onder de definitie van seksueel misbruik bestaat. Wij hanteren het vooral dat elke grens die op seksueel gebied overschreden wordt, is seksueel misbruik. Dat kan ook betekenen een opmerking, seksueel gedoelde opmerking, maar dat scharen wij onder seksueel misbruik. Tot aan verkrachting, geslachtsgemeenschap, gedwongen, wat ook mogelijk is. En het komt echt heel veel voor. Echt heel veel. Ik weet de laatste cijfers niet. Het is ook niet waar je mee te koop loopt, natuurlijk, maar goed, gelukkig. Het feit dat we hier vanavond over kunnen praten, dat is gewoon niet goed. Het feit dat er ruimte komt, zeg maar, voor mensen die daarmee te worstelen, te kampen hebben, is niet goed. Daar ben ik goed voor. Daarom voelt het dat die ruimte er is. En ik heb begrepen dat u allemaal meer of mindere mate toch pastoraal actief bent. Wat is dat zullen vragen van wie van u heeft te maken met mensen die op een of andere manier te maken hebben met seksueel misbruik? Een stuk of een vraagje? En soms is het helemaal niet zo duidelijk hoor. Mensen komen naar je toe en zeggen van, oh, luister eens even, ik ben seksueel misbruikt. Het zijn vaak hele andere dingen waarmee de mensen bij je komen. En later, als er misschien voldoende veiligheid en voldoende vertrouwen is opgebouwd, dat er misschien ietsjes van de stuiling mag worden opgelegd. Maar je kunt het ook soms wel eens aan andere dingen hebben. Ik weet niet, misschien heb je wel eens gemerkt, als mensen in een gesprek blij zijn, dat ze misschien wel, ja, een beetje flauw vallen. Of dat mensen een beetje helemaal te bevriezen. Of dat ze zichzelf beginnen te slaan. Of dat ze dat in een keer lijkt alsof het misschien wel iemand anders voor je zit. En misschien wel een hele andere stem, een hele andere. Ja, misschien is er wel iemand bij die in één keer helemaal niet meer weet waar hij is. Er zijn een heleboel verschijnselen, zeg maar, die je kunt tegenkomen, die zouden kunnen duiden op seksueel misbruik. Ik had straks al even over dat alle grenzen die overschreden worden op seksueel gebied, rond 160 km per uur vallen. En natuurlijk heeft de mate van de dienst en de frequentie en hoe dicht bij die radar staan, en allemaal zijn we mede bepalend van hoe groot de gevolgen zullen zijn. Maar we mogen het niet onderschatten. Ik denk dat er is wetenschappelijk zelfs onderzocht en bewezen dat seksueel geweld op belevende met even grote gevolgen te kampen hebben als oorlogsslachtoffers. Dus zo groot is de vinger. En seksueel geweld, de grootte van de gevolgen is niet alleen afhankelijk of dat het daadwerkelijk tot seksuele verkrachting is gekomen. Als je in een gezin opgroeit waar bijvoorbeeld sprake is van incest met één van de kinderen, dan kan het best zijn dat de andere kinderen in het gezin waar geen seksueel misbruik sprake is, dat de gevolgen daarvan misschien wel net zo groot zijn als met degene die daadwerkelijk is overkomen. Als je opgroeit in een sfeer van incest, dan voel je zeg maar de geheime, het kluwe gevoel dat het in het gezin is. Dat je weet van er is iets wat niet over mag gaan. Of je weet het en je doet van alles om je zusje te redden of zo. Je vader of je moeder. Even af te leiden van wat er allemaal gebeurt. De gevolgen voor het zusje kunnen net zo groot zijn als voor degene die het doet. Wat ik uit wil gaan doen, is vooral, is wat technische informatie. Ik weet niet of het een goede aanpak is voor vanavond, maar ik merk dat je weet. Trauma, en dat is eigenlijk niets anders dan een ander woord voor wond. Er staan een aantal kenmerken daarvan opgezond, dus iets indringend, buitenaf komen, onvoorspelbaar, ongekomen, angst van ontwikkeling. Dat zijn kenmerken van een trauma. Oh, sorry. Je hoeft niet op te schrijven. Ik heb geen oudsteen meer. Dat mag. Maar het is niet makkelijk om alles aan te zien. Stressstoornis. Ik wil eigenlijk zeggen dat trauma niet goed te werken is, omdat je dus ook daarna steeds weer een soort van herbeleving van je trauma kunt tegenkomen. Beelden van oorlogsslachtoffers, als je trouwens naar medische komen naar terug. En zo, iedereen, alle slachtoffers, alle overledenen, vechten ontzettend hard om die herbelevingen maar te vermijden. Ze willen het niet, ze willen het niet. Maar volgende komt het. Ze zijn ook enorm prikkelbaar. Het hoeft maar kort iets te gebeuren. En dat kan van alles zijn. Je kunt de pastoraat natuurlijk hebben verantwoordelijkheid als degene die pastoraat geeft, om de andere veiligheid te bieden en vertrouwen te bieden. Maar alles kan fungeren als een soort van trigger om het trauma weer aan te raken. Dat kan een woord zijn, dat kan een blik zijn, dat kan een geur zijn. Dat kan een krakende traptreden zijn die ze even horen. Dat kan van alles. Hoofd, trippelbaar. Dat is niet het enige gevolg van een trauma, met name ook van seksueel trauma, seksueel geweld, seksueel misbruik. Het is wel zo, wat wij in ons werk ook hebben tegengekomen, is dat als je daar kennis van krijgt en je krijgt daar de kans toe om daar ervaring mee op te doen, samen met mensen die daar deskundig in zijn, dan kun je als het ware heel veel van misschien wel de wat lichtere trauma's beter begeleiden. Dan heb je al handvatten meegekregen om misschien wat minder ernstige gevolgen positief te krijgen. En dan toch een betere begeleiding moet zijn. Maar er kunnen nog heel veel andere dingen ook ontstaan. Naast die posttraumatische stressproblemen in relatie met jezelf. En dan kun je van alles denken. En ze kunnen bijvoorbeeld niet reflecteren. Ze kunnen niet naar zichzelf kijken. Die mensen die verwondingen, getraumatiseerde mensen, zullen altijd alles buiten zichzelf bedenken. Ze zijn niet in staat om naar zichzelf te kijken. Dat is veel te fijn. Je pijn is veel te groot. Ze hebben een onvermogen om hele heftige gevoelens te voelen, te ervaren. Of, de andere uiterste, misschien wel helemaal niet. Gebrek aan eigenwaarde, een heel laag negatief zelfbeeld, identiteitsverwarring. En als je kijkt naar mensen die homo's, lesbiennes, dat heel veel van die groep kan met een seksueel misbruik verleden. Het gevolg is van seksueel misbruik dat je een soort identiteitsverwarring op gang brengt, als het ware. Dat je neergehaald. Die is aangezet op de rand, mag je zeggen, door een buurjongen. Hij was toen zelf in haar 12, of ik. En door een buurjongen van 16. En het heeft mede tot gevolg gehad dat hij homoseksueel is geworden. En dan vind ik het een wonder, dan vind ik het echt een wonder als daar voor een enorm pijnlijk proces van wel door de genade van God iets van heling en genezing op mag treden. En het leuke is wat je dan ziet gebeuren, is dat die identiteitsverwarring eigenlijk weer op gaat treden. Want er komt genezing, er komt eerst tot ontdekking van heling. Dan krijg je een beetje over voor een mooie vrouw of zo. Dat zijn wel dingen die allemaal gebeuren in zo'n proces. Mensen hebben heel weinig zelfvertrouwen. Mensen voelen zich ook schuldig aan wat er gebeurd is, aan het trauma zelf. Ik weet niet of je het principe kent, maar als kinderen iets aangedaan wordt, dan zullen ze de schuld bij zichzelf leggen. Waarom? Want dat betekent dat er in ieder geval een oorzaak bij jouzelf te zoeken is waarom je jou het aangedaan hebt. En misschien kun je dan nog wat aan doen om het niet te laten doen. Want als ik er niks aan ga doen, ja, dan ben ik overgeleverd aan wat er kan. Ja, staat het in zak?
Ja.
Ja, ik heb. Het is een bekend probleem, laat ik wel even zeggen. Oké.
Is dat ook niet helpen?
Ja,
dat is het. Dat is het. Doe nog je kop in.
Ja. Kom. Dus dat zijn allemaal problemen die de mensen die het delen kunnen komen met mensen na die posttraumatische stresstoornis. Niet alleen problemen in de relatie met zichzelf, maar ook problemen in de relatie met de mensen om hen heen. In een huur bijvoorbeeld. Er is namelijk geen vertrouwen. Dus hoe moet je relaties opbouwen als er geen vertrouwen is? En dan vind ik het wederom een wonder als mensen die zo beschadigd zijn, die helemaal geen vertrouwen meer kunnen hebben, dat ze ergens een keer besluiten om weer te gaan vertrouwen. Misschien wat ze in jou zien, wat ze van Jezus in jou zien, misschien wat ze aan God kunnen vertrouwen, misschien wat de Heilige Geest. Ik vind het een wonder. En aan de andere kant voel ik ook zelf boosheid en woede opkomen, omdat ik worstel met het onrecht wat ik zie, omdat mensen die het zo hard de genade en de liefde en de ontferming van God nodig hebben, die het meest hard nodig hebben, die moeten het meest ervoor doen om er iets van te kunnen maken. Het lijkt zo onrechtvaardig. Het is leven met gebrokenheid, ook voor degenen die hulp bieden die begeleiden. Maar voor mij zit daarin, ik heb die genade ook hard zelf nodig om die mensen zelf te kunnen begeleiden. In de relatie met anderen kun je je voorstellen dat onvermogen tot intimiteit op lichamelijk gebied, maar ook die gedachten, die herinneringen, die gevoelens, of op geestelijk gebied met God, dat het allemaal verstoord is. Manipulatie is een heel groot kenmerk. Zo'n misbruik komt vooral voor in dysfunctionele omgevingen. Als je in een gezonde relatie hebt, zeg maar, dan mag er liefde zijn en dan mag er ook bijvoorbeeld ook boosheid zijn. En dan kun je ook nee zeggen zonder dat de relatie verbroken wordt. Bij manipulatie dan probeer je je eigen verlangens in te vullen door de ander zo te manipuleren dat hij, bedoel eigenlijk niet rechtstreeks te vragen, maar je probeert de ander zo ver te kijken dat hij jouw zin doet. Je durft geen rechtstreeks de vraag te stellen van iemand nou, kan graag richten. Kun je niet boos worden? Dat doe je niet. Dus je probeert op allerlei manieren voor elkaar te krijgen om het toch te laten gebeuren. Want je kunt geen nee horen. Dat is een enorme afwijzing. Manipulatie is een, iets wat uitvoert in een dysfunctioneel systeem. En ze kunnen heel dominant worden. Of ze kunnen juist heel slaafs worden. Ze kunnen grote woede en passie hebben. En zelf weer geweld gaan gebruiken. Is ook een soort verhaal dat komt. Dat is een van de redenen, dat is een beetje de sfeer toch bij seksueel misbruik. Het is vaak iets wat ik ga zeggen en misschien rijst de haar niet verder. Maar slachtoffers van seksueel misbruik worden vaak weer zelf daden. En ik denk dat het in pastoraat enorm belangrijk is dat we niet alleen maar oog hebben voor het zielige slachtoffer. Want eigenlijk, als je kijkt naar hoe het van binnen werkt, dan is het vaak voor dader en slachtoffer, is dat precies hetzelfde. Vooral als je in een gemeente met misbruik te maken krijgt, en je hebt te maken met jullie die daar zitten, en je weet dat de misbruik plaatsvindt, en je zit een dame, en je zit een overleden, dus nog ook. Beide hebben recht op de genade van deze regering, dus hoe moeilijk dat soms. En vaak is de cultuur vol van een slachtoffer is bezielig, maar als je alleen maar bezielig kan aandacht besteden, dan hou je het probleem niet. Aan de andere kant hebben we het ook nodig. Psychische stoornissen, maar dat zijn dissociatie, maar daar gaan we het daar vooral over hebben. Dissociatieve symptomen. Niet dat je zelf een diagnose moet gaan stellen, maar het is wel goed om te weten wat die symptomen zijn. Omdat het je kan helpen om mensen, om je eigen grenzen te gaan bepalen, maar vooral ook om de ander te kunnen helpen van, joh, misschien is het goed dat we toch kijken naar iemand die of die deskundig in beeld kunnen hebben. Allerlei verslavingen kun je je bij je voorstellen. Angst, automotivatie, suicidaal gedrag, bolblijfstand, maar een paar grote dingen. Het is zo groot dat ik af en toe over de redding mogen worden. Aan de andere kant, de liefde van de Heer God is groot, de liefde van de Heer Jezus is groot. Vertel er wat aan die zelf doet. Vertel er mee. Lichamelijke problemen, ja, hoge bloeddruk, mensen met lage rugpijn bijvoorbeeld, ook vaak een kenmerk van mensen die seksueel misbruik zijn, darmstoornissen, plasproblemen, impotenties, maar een paar dingen doen. Er is dus een hele waslijst, het is dus een heel breed gebied. De kern van het trauma is in ieder geval van alles gebeurd is, dat er gewoon door slachtoffer op dat moment volslagen hulpeloosheid wordt ervaren en dat er doodsangst aanwezig is. En het tweede, we zijn volkomen alleen, er is niemand die helpt en die wil. En juist van degene, seksueel misbruik vindt het meest plaats door de mensen die dichtbij staan. Of in het gezin, of vaak een bekende, de oppas, of een oom, of een vader. Mannen worden meestal gezien als de daders, de grote voeldaders. Dat is het zo, maar het wordt toch in toenemende mate bekend dat ook vrouwen seksueel misbruik plegen. Er komt ook heel veel. En zonder hulp van veilige, deskundige anderen blijft de dissociatie bestaan, blijft er, hoef ik dus ook verder te ophangen wat dissociatie is. Ik vind het wel mooi eigenlijk dat God ons een aantal vermogens gegeven heeft. Het vermogen tot aanbidden. Bijvoorbeeld Romeinen 1, vers 19 en 20. Er staat daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar. Want God heeft het hun openbaar. Want hetgeen van hen niet gezien kan worden, zijn wereldlijke kracht en goddelijkheid, wordt tegen de schepping de wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, dat ze geen verontschuldiging hebben. We hebben de scheppingsgave van God gekregen om ons te verwonderen, om de grootheid van God te zien. Het zit in ons. De gave om ons te verwonderen of als het ware de focus op iets buiten onszelf te leggen. Om God te kunnen zien, om zijn werken te kunnen zien. En daarin God te kunnen herkennen. We kunnen, we hebben blijkbaar het vermogen gekregen om te focussen op iets dat buiten onszelf ligt. Maar een soortgelijke tekst uit de Colossense, 3 vers 2. Waar staat, bedenk de dingen die boven zijn en niet die op aarde zijn. Aan de woorden, ook daar is het weer, blijkbaar heeft God ons het vermogen gegeven dat we ons kunnen richten op wat van God is. Op wat zelfs niet op deze aarde is, maar wat in de hemelse gewest is, wat bij God is, in de hemel is. Dat is een basis waardoor dissociatie ontstaat. Maar het is niet hetzelfde. Eigenlijk dissociëren we allemaal wel een beetje. In boeddhistische dienst bijvoorbeeld, of zonder God. Als je in een sfeer meegenomen wordt van aanbidding, dan kun je er helemaal op in opgaan. Je hebt geen nulschien meer als je om je heen kunt doen. Je bent helemaal gericht op God. Je bent helemaal gericht op alles van God in jouw relatie met Hem. Of als je het
anders die rijden wel eens een stuk op met de auto over de snelweg. En ik denk, ben ik hier al? Kortom, je hebt blijkbaar een heel stuk gereden zonder je echt bewust te zijn wat er op dat moment gebeurde op de weg. Andere auto's. Je was even een klein beetje weg. Dat is de basis voor dit verschil, want het is niet hetzelfde. Want er hoeft maar op de weg maar iets te gebeuren en boom, je bent er gelijk weer terug. Je weet precies wat er aan de hand is en je kunt weer normaal functioneren. Je hebt controle over het hier en nu. Op de discussie is dat niet zo. Met dat, dus dat geen vermogen. Vermogen tot aanbidding, dat hebben we van God gekregen. We hebben nog een vermogen gekregen van God. Het vermogen tot verslaving. Dat is misschien een rare opmerking. Verslaving heeft natuurlijk een hele negatieve kreet. Maar eigenlijk is het een hele goede verslaving. Dat God zegt. Want we willen wel steeds meer. Op een of andere manier zijn we zo gemaakt dat we steeds meer willen. Als God ons zegent, we ervaren zijn genade, zegt in ons leven, we gaan groeien, dan verlangen we ook steeds naar meer. Dat is een verlangen, een vermogen wat in ons gelegd is door God zelf. Verlangen naar meer. Het is ook dus een middel om pijn te strijden, of dat blijkbaar werkt dat zo in ons. Als wij iets van goeds meer verlangen, dan strijden we onze pijn. U zou kunnen zeggen dat aanbidding, via aanbidding, een antwoord is op verslaving. Dus los van alles, specifiek seksueel misbruik, dat is ook een belangrijk element in pastoraat van mensen die verslaafd zijn, toch weer met aanbidding gericht te krijgen op God, ze daar hun verslaving in vinden, zou ik maar zeggen. Nou, dan komt een heel moeilijke kreet. De hersenen, die ons geschapen zijn, die zijn zeg maar uit verschillende onderdelen. De hersenstam, de cortex, hele moeilijke namen. Maar er zijn ook verschillende soorten van systemen, zeg maar. We hebben een systeem in onze hersenen wat, zeg maar, alles het automatische regelt. Onze hartslag, hoe we niet bewust na te denken van, oh, wat maakt het wat erop? En dat gaat automatisch, dat wordt geregeld voor. Net zoals ademhalen bijvoorbeeld. Maar er is ook zo'n heel normaal systeem, maar de ingang is het limbisch systeem. En dat is nodig, dat hebben we gekregen, dat hebben we nodig bij gevaar. Dat is gericht op verdedigen en overleven. Als er gevaar dreigt, en dat systeem test dat continu af, ook nu we hier zijn. We testen af of dat het veilig is. Of dat we ons veilig voelen, of dat we naast de juiste mensen zitten, zal ik nu zeggen. Of dat ik veilig ben voor jullie. Dat systeem test continu af van het wetgelukt op het. Is het veilig? Of is het niet veilig? Dan krijg je verhoogde waakzaamheid bij het gevaar. En als er echt groot gevaar komt, dan komt er een soort van scheiding. De attachment. Je wilt soldaten op het slagveld. Voor de neergestopt. Die lopen om hun moed. De attachment. Scheiding van ons. Nu ga ik definitief scheiden van het leven. De meest dierbare wat ik heb, de attachment. In feite hebben we onze hersenen vier automatismes ontwikkeld. We kunnen gaan vechten, we kunnen gaan vluchten, we kunnen verstijgen, bevriezen, of we kunnen ons overgeven. Dat is geen bewuste keuze. Dat is een automatisme, daar kunnen we niet aan rekenen. Ik kom er ook even op terug. Overgeven, dat kan ook een bewuste keuze zijn. Ik weet van een jonge vrouw die langdurig seksueel misbruikt is geweest door haar stiefvader. En ja, van s'avonds dan gebeurde het hier. En op een gegeven moment. Ze zetten zich daar in het begin even tegen, maar ja, dat werd al snel de kop in gedrukt natuurlijk. Op deze moment heeft ze het besluit genomen van, ik geef me er aan over. Waarom nam ze dat besluit? Omdat dat het enige nog was waar ze nog controle op had. Ik neem het besluit om me over te geven. Ik geef hem toe. Dat geeft mij nog het enige controle dat ik in deze situatie kan vinden. Als er zo'n groot gevaar op je afkomt, dan verlies je alle controle. Dus je bent op zoek naar de controle. En als die er niet is, dan probeer je op de meest vreemde manier als het ware terug te kijken. Dan doe je nog met je denken, dan doe je nog met je wil, met je verstand, met je ratio. Maar dat andere, het limbische systeem, doe je niet met je ratio. Denken is uitgeschakeld. Vergelijk het in de dierenwereld. Als er een leeuw een kooi achterna jaagt, een reetje of zo, dan zie je dat in doodsangst, zie je het springen en wegrennen, zeg maar, totdat hij leeuw te pakken heeft. Dus de eerste reactie is vluchten. En op een gegeven moment dan plat, dan zie je helemaal weg. Want het kan zijn dat hij zich overgeeft, dat hij zich doodhoudt. Waarom? Om te hopen dat als hij zich doodhoudt, dat de ander, dat de aanvaller denkt van, hé, hij doet dat goed niet meer doen. Het is allemaal gericht op overleven. En het herstel vindt plaats als er een terugkeer plaatsvindt naar het lichaam, bewustzijn. Het automatisme zal er af moeten, de wond moet verzorgd worden, er moet rust komen. Dus aan die momenten waren we terug naar alle dagelijkse acties. Na het oude ongeluk heb je de veiligheid van thuis nodig om lekker te houden en de veiligheid te ervaren. En dan langzaam kun je de dingen weer pakken. Die automatische reacties, vechten, dat wil zeggen, zonder dat je het weet, ga je vechten. Je gaat naar het gevaar toe. Het is een agressieve reactie. Ik moet zeggen dat ik er niets aan geef. Het is een... ik heb het al meegemaakt dat een jonge vrouw zichzelf zoek, heel goed zoek. Maar het was geen vechten, het was meer een straffen van zichzelf. Omdat ze voor zichzelf... dat ze vond dat ze tekort is schoot. Ze voldeed. Zij was de schuldige, ik kijk dat wat ik kan het niet te dragen. Dus ik neem de schuld op, dus die schuld moet gestraft worden. Straffen. Dat is wat anders dan vechten naar het gevaar toe. Vluchten zie je wel, weg van het gevaar, naar de veiligheid. Weg in de kamer uit. Ik noem het, is als je mensen voor de eerste keer ontmoet in Pasternaat. Bij ons is het zo, we hebben een kleine ruimte, daar staan een aantal stoelen. 3 of 4. En we gaan van tevoren gaan we nergens zitten. We laten de mensen, als ze binnenkomen, zelf kiezen waar ze willen gaan zitten. Sommigen willen juist heel dicht bij de deur zitten, want als er wat is, dan kunnen ze terug. Anderen willen juist in de hoek zitten, want dan is er niks in de rug. Dan kunnen ze alles goed overzien door de rug. Allemaal gericht, zeg maar, om het gevaar af te winnen. Verstijven. Verstijven is dan echt bevriezen. Dus heel hoog spanningsniveau. Je bent helemaal alert tot in het puntje van je tenen. En je voelt dan ook geen pijn. Dat is een soort van raar mechanisme. Als je niet verder bezig bent, zullen jullie het nooit aan. Het wordt de meest verschrikkelijke. En af en toe denk ik van, hoe kan het? Hoe kan het dat mensen nog leven? En dat is ook een fantastisch compliment naar de mensen toe. Dat is wat mooi, wat goed zijn. Super. Maar blijkbaar is dat ook een mechanisme dat ze schijnen dat de vriezen om maar geen pijn te hoeven. Dus stel dat je ook bij, als je nog bij een auto-ongeluk of zo, dat je de meest verschrikkelijke verminkingen ziet, maar tegelijkertijd die mensen voelen iets. Ja. Een mooi mechanisme wat ik ook meegekregen heb. Of overgeven, die doodhouden, stand houden, om maar dood te leiden. En zonder integratie, met andere woorden, zonder integreren van het trauma in jouw leven, blijft het lichaam in de verdedigingsstand staan. Dus ik hoop dat dat begrip oplevert voor jullie als mensen op die manier bijkomen. Ze kunnen er niets aan doen. Ze kunnen niet het knopje omzetten om zich even anders te gaan gedragen, want het automatische systeem neemt het over.
Kun je een voorbeeld gaan geven? Maar wat voor iemand?
Ja, als het. Nou, het bedriezen, dat is een veel voorkomend verschijnsel. Stel, iemand wordt geraakt daarin, misschien door een woord. Ik heb het. Willen zegenen. Ik vroeg op een gegeven moment aan die mevrouw dat we haar benen mochten zitten. Dat was alleen maar de vraag. Dat was al voldoende, zeg maar, om. Helemaal. En dan moet je dus niet gaan schudden van hallo. Nee, het is de vraag. Het enige wat je kunt doen, dan ben je nog. Zijn er andere delen in jou die helpen om jou weer terug te brengen? Dus ja, dat doe je een klein beetje terugkomen. Kun je even met je training doen? Kun je even voelen van hoe het is om op je voeten te staan? Breng je terug in het hier en nu. Dus het is niet een boem, automatische reactie. Maar gebeurt het, dan gaat het eigenlijk te ver. Want eigenlijk wordt dan het trauma eigenlijk opnieuw beleefd. Het vindt daar geen genezing plaats, dus het is niet zo dat je maar automatisch moet gaan graven in het verleden. Mensen kunnen opnieuw getraumatiseerd worden doordat ze zich opnieuw herinneren. Als daar geen goede veilige begeleiding bij is, dan zullen ze dan nog even voor het genisch over. Is dat een goed voorbeeld?
Dat je
heel
te
willen
kan worden.
Sorry.
Je
heel te willen kan worden. Ja. Je kunt van allerlei lichamelijke reacties krijgen. Je kunt helemaal rood worden, je kunt gaan zweten, je kunt.
Het is niet wat er gebeurt als iemand, laten we maar zeggen, een man of een vrouw. Een omhelzing geeft of iets dergelijks in je voet, dat je dan helemaal stijf wordt.
Ja,
dat is er nog bij, had ik aan het idee.
Oh, kijk, het zit in
alle
gedragsparaties. Het is een hele glijdende schaal. Het is van heel iets tot aan echt helemaal weg. Daarom vind ik het zo belangrijk. Niet zomaar aanraken. Het kan zo bedreigend zijn. Het kan zo tegen je oproepen. Bevarend, mag ik daar gaan.
En dan nog.
Het is ook een beetje het gevoel van kan.
Ja.
Of wil je geen nee te zeggen? Want ze zullen toch altijd over een grens heen gaan. Dus ja, ik kijk wel uit om nee te zeggen, want dan gebeurt het weer. Het eist zeg maar. Heel veel voorzichtigheid, zo voorbereid. Dan komt een klein beetje een technisch verhaaltje, maar ik hoop dat het jullie helpt om wat inzicht te krijgen, om wat duidelijkheid te krijgen. Als je praat over. Je hebt zeg maar. Als er echt dissociatie optreedt, dan kun je zeggen dat er niet geïntegreerde delen van de persoonlijkheid gaan ontstaan. De basis is een beetje als, bijvoorbeeld, stel dat een vader een dochter misbruikt, seksueel misbruikt. Dat kind verwacht van de vader veiligheid en bescherming. En liefde. Maar wat krijg je? Er wordt gigantisch over agenten. Dat is een dingen die je niet wil. Dat is volkomen niet te rijmen met elkaar. Zeg maar. Wat nodig is, wat ze nodig heeft en wat er gebeurt. Die heeft zo ver uit elkaar dat De enige manier om daar intern mee om te gaan, zeg maar, dat het als het ware twee gescheiden stukken worden. Ze kan het niet samenbrengen, want als dat zou, dat kan niet. Het is of het verlangen de scherming, die veiligheid, of nee, wat er ook niet gebeurt. En zo hoef je niet beperkt te blijven tot twee, dat kunnen nog meer verdelen zijn. Maar wat je vaak ziet, is dat er emotionele delen zijn, die EP's, emotional persons, en overschrijdend normale delen, overschrijdend normale persoon. Die andere delen, dat is zeg maar degene, dus dat is een vrouw die overdag prima naar de werk toe gaat. De hele dag kan doen wat ze moet doen. S'avonds thuis komt, de deur achter zich dicht trekt en vervolgens moet de duim in de bank werken. Want dan is die overschijnlijke OMP, of overschijnlijke normale persoon, dat is die we zien, die je ontmoet, dat is degene die, waar je contact mee hebt. Dat is ook een overlevingsmechanisme om te kunnen blijven functioneren. Die neemt het dan over. En totdat een trigger is of ruimte is waarbij die emotionele delen er ook kunnen zijn. Hebben jullie deze sheet ook? Nee, dat is ook meer informatie. Pak even een soort van plaat. De plaat staat erin. Ja. Als je zo'n ANP, dat is trouwens Engels gekregen, apparently normal person, in plaats van overschijnlijk normaal persoon, een beetje een naam. Of zo'n emotioneel deel, dan zie je dat er een stuk overlap is. En dat is dat overlapstuk, zeg maar dit. Dit stuk, dat is waar ze dan die beide delen hun gemeenschappelijke herinneringen hebben. Maar je kunt je ook misschien voorstellen dat ze helemaal niks gemeenschappelijks hebben, dat ze echt los van elkaar staan. En dan is het maar net welke zich voordoet aan jou, welke present is, zal ik maar zeggen. En ze weten dus op dat moment, ze weten van elkaar. Maar ze hebben geen gemeenschappelijke herinnering. Het emotionele deel is dat deel wat een stukje trauma meegemaakt heeft. En het overschijnlijke deel is dat deel wat in feite niks van trauma weet, maar wat overschijnlijk normaal dagelijks functioneert. Het kan ook gigantisch complexer zijn. Met heel veel delen, en misschien wel met meerdere overschijnlijke normale delen.
Om het
ingewikkeld te maken. Als de diagnose dis gesteld wordt, dan gebeurt dat altijd, zal het altijd moeten gebeuren door erkende psychiaters en dat soort mensen. Dat mogen wij nooit doen. Ik pas er niet, wij ook niet. Wij mogen geen diagnose stellen. In mijn hoofd is het, we zien wat symptomen die erop lijken. Dat is goed om te weten, want daardoor kun je met de mensen erop praten. En kun je wellicht ook erop wijzen dat het goed is om naar misschien ook een deskundige hulpverlener te gaan die hiervan weet. Het is niet zo dat elke psycholoog of psychiater hier weet van heeft. Zo, het is redelijk gespecialiseerd terrein. Is het nog een beetje te hoog aan? Ja. Is het iets wat herkenbaar is, of waar je wat aan het doen? Oké.
Herkenning. Ja, je zit een persoon erbij en denkt, oh kijk eens aan je, wat dit herkent, dat is dus gebeurd.
Ja. Dat raakt dus ook in wat een wat meer vrouwelijke persoon beheert. Ja. Dat is wat je dan vraagt. Ja. En al,
Dat
kan
dan,
ja.
Kan je dan in
verschillende
denken.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Er zijn, daar kom ik zo nog wel even op terug. De kern is dat, volgens mij, een eenvoudige persoonlijkheidsstoornis. Het is vervangen door de krijg van dissociatieve identiteitsstoornis. Die vind ik beter. Maar eigenlijk, wij gaan ervan uit dat God ons gemaakt heeft als geest, ziel en lichaam. Dat is één persoon. En dat zijn en dat blijven we. Dat we vervolgens verschillende belevingen van delen van onze persoonlijkheid. Dat kan. Maar we blijven één.
Het zijn ook geen drie dingen apart, hè? Die dingen lopen door elkaar heen, overlappen met elkaar.
Ja, ja. Geest, ziel en lichaam.
Ja.
Ja. Ja. We kunnen een aantal dissociatieve symptomen beschrijven, zien. Amnesie. Bijvoorbeeld als mensen geen herinneringen hebben aan een belangrijke gebeurtenis of belangrijke persoonlijke informatie zich niet kunnen herinneren. Dan mag je weer niet zeggen van, oh ja, ik weet niet, dat een hele tijd dus, ik zal wel slechts een beetje boos zijn. Zo werkt het ook natuurlijk. Depersonalisatie. Dat wil zeggen dat je je eigen lichaam als vreemd ervaart. Het is niet van jou. Ik heb een vrouw letterlijk horen zeggen, ja, mijn lichaam is niet van mij. Dat is waar. Dat je dat moet zeggen. Dat je eigenlijk continu in een, met een vreemd ding te maken hebt. Dat is van je lichaam. Derealisatie. Dat die vertrouwde omgeving, die herkenning, die wordt vreemd. Dat is een ander voorbeeld van een andere mevrouw die, een jonge vrouw die, ja, die ook school zeg maar in zo'n klein kind eigenlijk, was dat. En die verbaasd om zich heen kijkt en zegt van, waar ben ik? En die vervolgens tegen de deur op, tegen de muur op liep, omdat ze dagen wachten dat daar de deur was. Ja, daar sta je dan als je dat mee mag gaan. En wat moet dan? Vooral rustig blijven. Zorgen voor veiligheid, dat ze zich niet beschadigen. Maar wel aanspreken van, wie ben jij? En vaak zullen ze iets vertellen. Dat, of ze zeggen, of je kunt ook vragen van, en welke taak heb je? Hè? Want ze hebben vaak allemaal een taak. Die ideeën zijn niet voor niks ontstaan, zeg maar. Ze hebben allemaal een taak. Degene die straft, degene die beschermt, degene die het ondergaat, kan heel veel varianten zijn. Oké. In het voorbeeld dat ik noemde, bij die jonge mevrouw die dan een heel lage leeftijd kreeg, het duurde vrij lang voordat dat ze weer terugkwam. Even wist ze ook iets op wat ze moesten doen. En toen zijn we maar ook daar weer gaan vragen van, weet je wie Jezus is? Ja, dat ken ik wel. Oké. Toen komt het daar maar over doorgegaan, zeg maar. Dus het is ook belangrijk om te realiseren dat echt alle delen Jezus nodig hebben. We zijn geneigd om ons te richten op dat zielige slachtoffer, wat troost en bescherming nodig heeft. Maar als we dat alleen maar doen, ook een pastoraat, dan houden we het systeem in stand. We zullen als het ware het systeem binnen moeten gaan en alle delen mogen laten kennismaken als het ware met de genade, de vrede van de Heer Jezus. Hoe dit dan voor die persoon, voor de deel van die persoon eruit ziet, maar je vraag moet je gaan ontdekken. Dus het systeem binnengaan en oog hebben voor alle delen die er zijn. Identiteitsverwarring, daar hebben we het al even over gehad. Onzeker over wie je bent als man, als vrouw. Genderverwarring. Nog allerlei lichamelijke symptomen. Niet kunnen bewegen. Dat lijkt een beetje wat bevriezen, zeg maar. Maar ook mensen die er wel bij zijn op dat moment, maar die niet kunnen spreken. Ze willen wel, maar het kan niet. Of die niet meer kunnen ruiken. Dat gebeurt ook vaak. Mensen die rijden hebben gehad en seks gemist, dat het weer leuk is geweest. Vaak blijkt dat om er niet meer de vuur van steeds aan die man te ruiken of zo. Misschien wel de reuk van het sperma van die man te ruiken. Dat wil ik niet ruiken. Leuk. Zo sterk is het zijn. Als het weet, hè?
Ja.
Mogen je neus zeven. Want het einde genade van de Heer Jezus. Huilen. Positieve en negatieve dissociatie. Positieve zeggen dat ze wel iets voelen, maar waarvoor in het heden eigenlijk geen aanleiding is. Soms wordt ze heel bang en zeggen ze, ah ja, maar hij zit daar achter de piano. Grote angst, zeg maar, die is niet gebaseerd op de werkelijkheid, want hij zit niet achter de piano. Maar de angst is er. Dat is positieve dissociatie. Negatieve dissociatie is dat je juist wel iets verwacht dat ze zouden moeten ervaren, maar dat er iets gebeurt. Maar dat ze dat niet ervaren. Met andere woorden, als ze met het film van kokend water over zich heen krijgen, nou, dat doen ze niet. Ze zijn echt. Dat is natuurlijk goed. Kan nog te dragen. Zou ik kunnen zeggen dat de dissociatie een nogmaals, als het is geconstateerd wordt, dan is dat de meest complexe vorm van al die symptomen die zich voor kunnen doen. En ze zijn blijkbaar ook vaak allemaal, alle dissociatieve symptomen. En al die delen hebben gewoon een eigen bewustzijn. Wat ook goed is om te weten dat al die delen fobisch voor elkaar zijn, angstig voor elkaar. Hoewel ze er allemaal mee zitten luisteren. Als je praat met die overschijnlijk normale persoon, de andere delen horen dat ook. Je kunt er gewoon als een keer naar vragen van, geef ik jullie wel genoeg aandacht? Dat ik jullie dat misschien iets vertellen. Misschien denk je nu van, dat had ik mijn handen niet aan.
Nou, dat zit ik net te denken. Dit is geen stuk natuurlijk voor een normaal pas het gaat gebeuren, je moet je van afblijven, want ik vind, als normaal pas gaat, als je toch wel van dingen af weet, kijk, ik was hier al lang mee te stoppen, omdat ik al denk van, hier moeten mensen aan het pas komen die hier kennis van hebben, want ik ga niet opereren op een kankertafel. Want dat ga je doen als je dingen gaat aanraken, of als je al merkt dat iemand dissocieert, dan denk ik, help, toen ik dat voor het eerst merkte, dat ik, wat hebben we nu dan? Dat, oh hemel, waar is deze vrouw? En van het een of het ander moment was ze er weer. En nou, ik vind het fijn om die kennis te hebben, maar om dat nu in de praktijk te kunnen gebruiken, daar moet je echt voor geleerd hebben en daar echt kennis van hebben. Anders moet je er werkelijk vanaf blijven, denk ik.
Het is een, er zitten een aantal aspecten in dat je dat je aangeeft. De eerste is dat je je eigen kennis moet leren.
Ja, absoluut.
Dat is qua kennis, dat is qua invoeren, dat is qua alles wat ermee te maken heeft. Dat is heel belangrijk. De tweede is van, ik ben niet zomaar overboord geworden. Omdat het juist in zeg maar, seculiere hulpverlening, reguliere hulpverlening, is er wel aandacht voor, zijn er heel veel programma's voor. Maar mensen hebben ook gewoon de liefde en de warmte en de aandacht nodig die je in de pastoraat kan geven. Pastorale begeleiders lopen vaak langer mee, hebben meer geduld als het ware dan seculiere programma's waar je.
Maar dat kan en dan zijn, hè? Dan dat ik dat aanbied.
Precies.
Van, joh, dan ga jij daar, dan ga jij die hulp verlenen, maar laten wij daar praten.
Ja,
En dan, dan hoef je niet samen te werken, want dat gaat ook helemaal niet. Nee. Het is ook niet veilig genoeg, maar dat je wel opblijft. Wel van,
ja, dat is enorm belangrijk. Dat mensen zich nog steeds veilig kunnen voelen bij jou. En dat je nog steeds vertrouwen is. Ik denk dat jullie kijken naar Paul de Leeuw bijvoorbeeld. Het programma wat hij heeft met mooie mobiele wereld. Hij wil graag afvallen. Er is gewoon een oproep gedaan op de tv aan mensen die mee willen doen. Ze hebben een groot zeggen. Iedereen die wil afvallen, zegt een mooi team aan, omdat dat team niet doen. Er kwam één reactie van een meisje, die had anorexia. Die wordt 28 kilo of zo. En die zegt, ik wil ook meedoen, maar dan andersom. Ik wil meedoen om aan te komen. Nou, dat is natuurlijk fantastisch dat dat zo kan. Nou was het meisje daar. En die was met haar moeder. Ik voelde de machteloosheid van de moeder over toe. En toen was het goed Paul heel aan haar moeder van. Haar moeder zei van, ik heb het zelf ook al gehad. Ik heb zelf ook anorexia gehad. Ik denk dat het groot gekomen is, dan zeg je dat is maar, dat weet ik niet. Maar ze had ook de kant met anorexia. Toen vroeg Paul aan van, hoe ben jij dat afgekomen? En toen zei ze, door de liefde van een man. Dus liefde, aandacht, trouw, geduld, maar weer accepteren, maar weer leven, maar weer nemen. Dat heeft uiteindelijk je boodschap. Los van alle, alles wat je weet. Dus een prachtig boek. Die jongen die opgroeide als een hond. Dat is geschreven door een hele psychiater. En die vanuit zijn vakkennis, zeg maar, traumatische kinderen begeleidde. En tot de ontdekking kwam dat heel veel genezing ontstond door gewoon liefde. Want dat is gewoon. Dus we hebben dat. Iedereen heeft het nodig, maar die mensen hebben het heel goed.
Nog een vraag, ik heb het wel eens gehad. Ik deed bij vrouwen, maar dat we eenmaal iemand hadden, die ging wel in de regressie als een heel klein kind. En we wisten er geen raad meer mee, dan op een gegeven moment is ze bij ons in een bed gekropen. En die heeft daar de hele nacht liggen. Hij hadden er echt een baby bij. En de volgende ochtend zat ze op bed en was ze weer in de volwassen persoon terecht gekomen, maar wij hebben dus maar schudding en liefde gegeven. En op die manier een band met haar opgebouwd.
Ja, zo betekent dat.
Ja. Het is niet gewikkeld op een gegeven
moment. Ja, ja, want ja. Maar je voelt je eigen machteloosheid.
Ja.
En dat is ook wel mooi, zeg maar, van handen vanuit je machteloosheid. Nodig je daar in God ook uit.
Ja, en ik vind het wel belangrijk met al deze dingen, dat het gevaar bestaat, want het zou niet zo zijn, dat je, als je dingen waarneemt, je herkent ze, dan kom je toch op het moment van machteloosheid. Maar ik geloof dat wij als, dat wij misschien ook pastorale mensen, ook en wonderen moeten laten verwachten, waar wij machteloos in zijn. Want heel veel dingen kunnen we, niet iedereen, maar toch wel analyseren. Maar dan?
Ja, precies.
En dan komt er, en ik denk, analyseren moet je met liefde doen. Voorzichtig, niet aanvallen. Maar dan komt het punt dat er toch een wonder moet plaatsvinden, dikwijls. Dat de mensen veranderen. Want ook al weet je wat eraan mankeert, wij kunnen ze er niet voor hen doen. Dan zou ik even zelf ook niet kunnen doen, vaak. Dus is het toch de genade van het wonder. Ik geloof dat, ik zei het voorzichtig worden, ik ben niet alles weten, maar ik ervaar wel meestal dat dat toch wel misschien meer extra accent kan krijgen in pastoraal werk.
Ja, zeker. Ja, het is het weer. Ik heb daar geen verklaring voor. Ik weet ook niet dat het altijd goed is. Wonder schuift niet uit. En het gebeurt. Dat is te piepen.
sluit maar, me niet uit, hè?
Nee, precies. Maar de ervaring leert dat het een heel proces is. Van jaren en jaren en jaren. Dus ben je ook bereid, als pastoraal werker, om daar zoveel energie in te steken. Als je van tevoren weet dat je dat niet kunt, doe het dan niet.
Heb je het net voorbij, maar ik denk dat de accu weer wordt.
Oh! Ja. Dan weet je de oorzaak.
Wat dacht je?
Ja, ik mag geen meer zien. Probleem op.
Het is geen HTML, maar ik ben wel technisch.
Maar het is waar, je moet zeker als je merkt in gesprek met die ander van dit is stuf, daar heb ik geen kennis van of ik heb daar niet de mogelijkheid voor om daar voldoende tijd, want als je te snel stopt, dan heeft die ander ook het idee van ze moeten me niet. Wat ik altijd doe is altijd met de vrouw een afspraak maken, van vooral als het een nieuw iemand is, dan zeg ik laten we gewoon eens 3 keer met elkaar praten. En na 3 keer kijken hoe het jou bevalt en hoe het mij bevalt. Mm-hmm. En dan komt er weer, en dan maak ik opnieuw een afspraak voor een korte periode, ook om mijzelf te beschermen tegen iets waar ik instap wat ik niet kan overzien. Ja. Maar ook om de vrouw ook die kans te geven om ook te stoppen. Om dat ze zich niet verplicht voelt of hoe dan ook om door te blijven. Of als mannen, hè, verplicht kan ook weer hele nare gevoelens opwekken. Maar goed, en dan binnen die periode heb ik mijn ervaring, dat je aardig in de gaten hebt van dit is iets wat ik kan handelen, ja. Waar ik mee verder zou willen of waar ik iemand in overleg natuurlijk bij vraag of vraag voor overleg. Maar dat je jezelf vanaf dat moment ook beschermt. Maar de vrouw ook natuurlijk, want je weet nooit wat er allemaal achterweg komt achter een vraag. Van joh, ik wil zijn zoals jij bent. En dan denk je, jee, dat is leuk, maar wat bedoelt ze? En dat is echt niet de eerste keer gezegd, wat zij precies bedoelt. Wij zo spreken, nee, dat is maar een...
Ik denk dat het vooral heel erg belangrijk is dat je inderdaad eerlijk en open bent op wat jouw eigen gevoelens daarin zijn. Trauma's, werken met getraumatiseerde mensen, kan betekenen dat je zelf getraumatiseerd bent. Ja, je hebt zelf de zorg nodig. Intervisie, supervisie, collega's. Daarom werken wij ook meestal met z'n tweeën.
Ik denk dat heel eerlijk is dat je kunt zeggen, kan ik het handelen?
Ja,
kan ik het aan dat je eigen grens, dat je niet overschreeuwt met iets wat heel veel tederheid en liefde nodig heeft op een lange termijn. Ja. Want er zijn mensen die zoveel liefde nodig hebben, dat het gaat als een vergieter doorheen. Je moet de tijd hebben om dat vergiet onder water te houden. Lange, lange tijd. En daar moet je maar, daar moet je inderdaad vergrijpen altijd.
Maar aan de andere kant, het is ook van tevoren inderdaad moeilijk vaak in te schatten.
Ja,
die rekening met je onderweg altijd even. Want mensen met, wat ik al zei in het begin, ze zullen niet direct bij je komen met de meest erge verhalen. Het is gevaar, ze zijn in verdedigingsstand. Dus ze zijn continu aan het aftasten van, kun jij dat? Trouwens, je kunt het bij jezelf na gaan kijken, maar dat doen zij al voor je.
Ja, ook dat, ja.
Als jij niet handelen kunt, dan zullen zij niet komen met hen. Problemen. Want dat voelen ze veilig.
Mag ik nog even iets vragen?
Ja.
Ronald is ook diegene die zeg maar bij hun in bed gelegd was. Nee. En die zocht het weer normaal was. Is dat ook een principe wat ze dan heel vaak ziet? Dat door te slapen bijvoorbeeld, dat je dan weer vanuit je emotionele toestand weer in
een
normale toestand komt, dat slapen daar eigenlijk,
Als ze slapen kan, zijn ze soms rustig aan het slapen. Ja. Iedereen heeft daar zijn eigen recht van herstel voor. Ik wil er graag wel iets meer over zeggen, met die schema's, daar komen we even op. Ik hoop dat jullie de boodschap die ik had uit oppikken, dat dissociatie eigenlijk een geschenk van God is om te kunnen overleven.
Ja.
toch veroordelen het niet en zeggen wat een stom mens, doe nou eens normaal en doe nou eens anders, want dat kunnen ze niet. En herstel gebeurt door het systeem binnen te gaan. En daar moet je bekwaam zijn en je eigen grens enorm goed weten. Nou, hier gaat het over gehad, de beleving van de persoonlijkheid. De beleving van de persoonlijkheid voor zich is niet de identiteit. Er is één identiteit. Er is één persoon.
En dat systeem binnengaan, dat kan dan niet zo gezegd worden. Het klinkt een beetje technisch, maar ik denk aan niet.
Ja, oké. Dat systeem bestaat dan zeg maar uit die verschillende delen van.
Okay.
En wat we de neiging hebben, is om alleen maar aandacht te geven aan dat wat er zich voordoet, aan dat zielige, depressieve, wanhopige, hoge mens, zeg maar. Maar er is er niet in. Als alleen daaraan blijven aandacht geven, zullen die andere delen niet leuk vinden. Zeg maar. Nou, dat staat hier ook nog een keer. Dat tweede boeletje komt zo in de eerste terug. Dat tweede boeletje, alles moet gericht zijn op integratie. Niet alleen maar luisteren naar die attachment fight. Niet alleen maar van de grote angst die er is omdat het weer gebeurt. Nee, die andere delen hebben ook een aandacht hebben. Stabiliseren, eerste boel, stabiliseren, verwerken, integreren. Dat is een proces, dat kan jaren duren, maar dat is wel een beetje de volgorde waarin het meestal gebeurt. Als mensen heel erg emotioneel overhoop liggen en van alles in hun leven gaat er mis en zo het huis uitgezet en het gezin wel elkaar aan het liggen van, dan moet je niet met werken gaan beginnen. Dan moet het eerst gestabiliseerd worden. Zo eerst, mensen zullen een rustige omgeving moeten hebben en niet alleen met jou. Dus het is heel belangrijk ook om het sociale netwerk van de mensen te stimuleren en te activeren. Of binnen de gemeente, of binnen een eigen familie, vrienden, als dat kan. En dat we zoveel mogelijk steun hebben aan andere mensen. Stabiliseren. Daarna komt het verwerken. Nou, sommige mensen willen het vertellen. Met groot en groot. Soms kan het verteld worden, soms kan het niet verteld worden. Soms kan het op een andere manier eruit worden. Tekeningen gemaakt worden. Je ziet de helft voor je ogen papier verschijnen, zeg maar. Want dat is een manier om te kunnen werken. Dat is vooral te werken van wat er gebeurd is. En integreren wil eigenlijk zeggen dat je ook gaat verwerken wat er niet is gebeurd. Niet de liefde, niet de bevestiging, niet de bescherming, niet de aandacht. Als je daarover kunt gaan, als je dat gaat realiseren en als je daarover kunt gaan houden, ik weet niet wat het is waar je op spreekt. Dan mag het langzamerhand iets. Dan krijg je allemaal een bed. Hoe pijnlijk het ook al is. Die arousal, die prikkelbaarheid, daar kom ik zo even terug met het schemaatje. En de exposure techniek ook. Dit vind ik namelijk een mooi schemaatje.
Ik heb het even hier gedaan. Als jullie mij kunnen. Kunnen jullie mij zo verstaan?
Ja.
Het is een soort van spanningstolerantievenster. We hebben allemaal zeg maar onze bovengrens en onze benedengrens. En de kunst is, ook binnen het pastoraat, om daar binnen te blijven. Spanning mag best wel oplopen, maar de kunst is om binnen die spanningstolerantiegrenzen te blijven. Waarom? Want als we er bovenuit schieten, dan wordt de spanning te groot. En dan ploep, dan schiet je in dat vechten of vluchten of bevriezen of nou ja, in een van die traumatische delen, zeg maar, die nemen het dan over. Of je schiet helemaal door de ondergrens heen en dan houd je helemaal dood. Je geeft je over als het ware. Dus dat zijn die automatische reacties, zeg maar, als de spanning te hoog wordt. Dus de kunst is om binnen die spanningsgrenzen te blijven. We hebben als neiging, iedereen heeft dat als neiging, om dat van onszelf al te doen. Maar hoe meer we daar gaan proberen, hoe smaller die grenzen worden. Een voorbeeldje. Stel dat een jong kind langere tijd misbruikt wordt en het gebeurt altijd met het raam open. En op een of andere manier is dat open raam, zeg maar, dat is iets geworden wat die spanning oproept. Dus ze zal het open raam vermijden. In huis zet ze geen open raam open. Als een raam open staat, dan klopt, dan pak je de boven. Maar het kan zelfs zo zijn van ja, maar als de open ramen in de straat staan, dan ga je de straat niet meer op. Dus ze trekt zich helemaal terug, ze gaat zelfs geen boodschappen meer doen, omdat ze een open raam tegen kan komen. Met andere woorden, je maakt je grenzen steeds smaller, als het ware. Dit is die arousal, hè? Dat is die prikkelbaar. Dus het is wel degelijk nodig om tegen die spanningsgrenzen aan te gaan zitten. Dat noemen ze exposure techniek. Dat je wel blootgesteld wordt aan een stukje spanning, kan ik zeggen. Maar dat het niet te veel wordt. En dat is fingerspitzuur. Ja. Dat is praten, dat is voelen, dat is kijken. Ik denk dat het iets te veel is. Hè? Okay. Kunnen we terug naar de veiligheid? Wat was veilig voor jou? En ga ook ontdekken wat er veilig is voor die persoon.
En kun je hier weer gaan staan?
Ja.
Het is belangrijk om te gaan ontdekken wat er veilig is voor die persoon. Was er naast het midden helemaal niemand die veilig was? Als ik bij mijn moeder in bed mocht kruipen bijvoorbeeld. Oh ja, nee, dat was een veiligheid. Dan boek ik me helemaal niet over. Als het spanning te veel wordt, gaan we even terug naar hoe was het dan bij je moeder in het veilige waar een beetje te liggen. Ja, dus je gaat zeg maar van de spanning naar de veiligheid. Of mag de veiligheid misschien wel bij God, bij Jezus gevonden. Dat zou nog nooit zijn. Dus als het ware ga je heen en weer om tegen die spanningsgrenzen aan te gaan zitten. Waarom? Om mensen te leren omgaan met hun angst, met hun spanning. Want zo zijn ze in staat om naar die verschillende delen als het ware te kunnen kijken. En dan vindt de integratie plaats. Dan wordt het iets van hunzelf. Dan kunnen ze er mee gaan leren leven. Ik heb wat Maria gezegd heeft, dat ze genezen is. Dat ze nog steeds kant met de littekens van wat er gebeurd is. God is een grote genezer en gebeuren wonderen. Ik heb het eigenlijk nog niet meegemaakt. Complete genezing. Wel dat er een enorme heling en groei plaatsvindt. We leven wel in een gebroken wereld, zeg maar. Ook hierin. Daar zullen we zelf ook mee uit de voeten moeten kunnen. Het is voor pastorale werkers denk ik enorm belangrijk dat we zelf ook accepteren dat er lijden en pijn is. Op een of andere manier zullen we dat zelf ook mee vrede over moeten kunnen vinden. Of misschien wel de boosheid over kunnen vinden, maar tegelijkertijd de vrede over kunnen vinden dat het zo is. Dat er en de betrokkenheid is en de genade van de allebei is er. Als we de pijn niet willen, als we de betrokkenheid niet willen, dan zullen we ook overdenken op de mensen die we kunnen leiden. En zullen zij ook niet accepteren dat er pijn is, dat er betrokkenheid is. Dus je mag de mensen leren om tegen die spanningsgrenzen als het ware aan te gaan zitten. Maar die schrijf ik over. En ja, dat kan een presentatie. Als je een voorbeeldje van wat je zou kunnen noteren. Bijvoorbeeld als iemand het bewustzijn van wat er gebeurt is belangrijk om bij de mensen te stimuleren. Want mijn baas praat tegen me op een hele kritische toon. Nou, dat was vroeger de aanleiding tot, ik weet niet of wat voor dingen allemaal zouden gebeuren. Denk ik ook nooit wat, boe. En mijn gevoelens waren toen, ik was hulpeloos, enorm boos en ik
voel me slecht en verkeerd. Lichamelijke bewustzijn, voelde helemaal mijn lichaam niet, behalve mijn ademhaling niet. Ik ben veel oppervlakkig, dat kan ik me nog herinneren. Wat deed ik toen? Oh, ik ging naar het toilet, ik trok mijn armen om. En dan wilde ik cirkel om me heen, om mijn eigen grens te voelen. Oké, okay, dat is mijn verschil. Dus je leert als het ware de mensen zelf hun eigen weg in te vinden. En toen? Okay. Nou, toen voelde ik mijn krachten, toen kon ik weer rustig ademhalen. Toen kon ik bedenken van, oh ja, mijn baas is dat wel, en die baas is altijd zo. Dus. Of het was niet hetzelfde wat er toen gebeurde. Je krijgt als het ware een soort herkadering van al die heftige gevoelens die er toen waren. En dit is er nu niet. En zegenen.
Zegenen, ja.
Ik heb het niet specifiek over zegenen, omdat ik dat de eerste keer dat verteld heb. Alles mag je even zegenen worden. Het gevoel, het gedrag wat er gebeurde, de gedachten die zich hebben zegenen houden, de gedachten van de vrede van de Heer. Dan gebeurt er iets van het wonder. Dan gaat het in Filippenzen. Die onbegrijpelijke vrede van God die we niet kunnen doorgronden, begrijpen, niet kunnen pakken, niet kunnen controleren. Maar dan gebeurt er iets, zeg maar. En waarom dat we het aan God kunnen overlaten? Ik vind het toch nog een verschil met dit. Ik hoorde gisteren een hele mooie gewaarwording ervan, zegt ze. Ja, binnen dan lijkt het nog steeds op of ik zelf een soort van controle hou. Want ik vraag wat ik wil vragen, ik zeg wat ik wil zeggen. Maar bij zegenen, zeg maar, dan wil ik alleen maar doorgeven. Dan moet ik het God wel laten doen of zo. Dan heb ik de controle niet meer. Dan heeft God, de Heilige Geest, Jezus heeft de controle. En te staan verder buiten. Dan heb ik geen controle van. Zo, dit is van schema best eens een keer met die confidenten, je cliënten, een keertje door kunnen nemen. Van hé, wat zijn nou triggers om boven die grens uit te schieten? Iemand die op kritische toon deed je vraag, of die vaak een trap tegen die woorden, of daarmee als het. En ik denk aan een vrouw die vertelde van, die toch richting alcoholisme ging. En ze zei, ja, smiddags om 4 uur, dan krijg je als een enorme behoefte aan drank. Als we dat laten bekijken, ook wat bleek vroeger smiddags om 4 uur, dat was het moment ook. Het gebeurde van ons. Dus het heeft zo'n nauwe werking met wat er toen gebeurde en wat er nu gebeurt. Maar het is een trigger. Het wordt 4 uur dus middags. Goed. Ik ga dat doen.
Dat
bewust
is echt op de associaties van je leven.
Ja. Maar het helpt omdat de mensen bewust gaan worden. Als je, zei ze. En dan begrijp ik het waarom dat doen. En op het moment dat ze bewust worden en er zo over kunnen denken, zijn ze in staat een andere beslissing te gaan nemen. Oh, lichaamssignaal, van wat doet het dan met je lichaam? Voel je het ergens? Of voel je het juist niet? En wat helpt het jou? Wat helpt jou als je overweldigd bent? Dat kun je ook als je naar de hand met het volle patroon gaat van een vrouw. Een meisje wat dan s'nachts daar geslapen heeft en helemaal huilend. Dus de volgende dag door de school gaat. Nou, kun je ons vertellen wat er allemaal gebeurt? En wat heeft er nou geholpen daarin? En wat kunnen wij de volgende keer wel doen? Of wat kunnen wij niet doen? We kunnen wel aanwezig zijn, je mag niet aanraken. Het is heel fijn als je dan gaat bidden. Of, dat is goed, weet je, dat is de volgende keer. Dat is goed. Dan maak je het bespreekbaar en behapbaar. Dan kunnen mensen ermee omgaan. Ja. Maar ben ik geschikt als hulpverlener? Dat komt een beetje terug op waar we net al even over hadden. Misschien is hulpverlener verkeerde geven, dat het neigt allemaal professionalisme, zeg maar. Aan de andere kant,
Je mag het jezelf wel afvragen, want op een of andere manier was er aan tegenwoordig ook steeds professioneel. En goed, welk etiket je er ook op plakt, je krijgt ermee te maken met je pastoor. Hoe dan? Meer of minder mate, maar het gebeurt. Dus die cijfers, ik heb ze niet in het begin genoemd, maar ik dacht dat de cijfers waren dat 1 op de 3 vrouwen te maken heeft gehad heeft met seksueel misbruik, in welke gradatie dan ook. En dat is enorm.
Mannen 1 op 7.
Wat bekend is dan? Ja, wat bekend is. Dus als je de zaal vol zit op zondagochtend?
Ja.
Mag ik een moeilijke vraag stellen? Als je, je hebt ook huwelijken waar de vrouw zich verkracht voelt door de man, omdat ze gewoon onervaren huwelijk is gestapt en een man met andere verwachtingen is begonnen. Soms hoeft dat helemaal niet met elkaar een huwelijk te zijn, er gebeurt iets. En dan vinden ze eigenlijk diezelfde processen plaats. En hoe wij binnen dat huwelijk dan dat herstel kunnen bewerkstelligen. Je moet afstand nemen. Er moet liefde gegeven worden bij de betrokkenen die de liefde moet geven, is tevens het gevaar geworden. Hoe breng je dat in harmonie? Heb je daar ook ervaring mee?
Over de terugkomen.
Ja.
Dat is een belangrijk iets, hè?
Ja, maar het is ontzettend groot en complex. Het eerste is dat mensen met een trauma en een seksueel misbruik verleden, en dat patroon zet zich vaak door in hun leven. Dus wat je vaak ziet is dat het in hun huwelijk ook niet verder gaat. Ze zoeken, hoe raar het ook klinkt, het datertype op zal kunnen zeggen. Dat is wat ze kennen.
Maar dat bedoel ik eigenlijk niet, hè? Ik bedoel dat het gewoon uit de ervaring in het huwelijk ontstaat.
Oké. Okay. Ja. Ja, ik heb daar geen eens naar.
Nee.
Wat wij al doen in het huwelijk in echtpaar is dat het beginpunt zit bij de man of de vrouw, degene die het vermogen heeft om iets te ontvangen aan liefde en aandacht en die de bereidheid heeft om daarin te willen groeien, te willen veranderen in welke rol zorgen. Want dat betekent dat het niet goed is en het anders moet. Maar het is, kun je die van die roos herinneren, begin ik. We willen allemaal een bloeiende roos zijn. Zo'n mooi, prachtige bloeiende bloem. Maar die roos is ook mooi. En die komt daarvoor. En die roos als knop. Is goed als knop, is prachtig als knop. En dat is misschien een bloeiende roos. Maar dat betekent dat je de bereidheid moet hebben om te durven, te willen, gaan groeien. Meestal is dat bij een van de twee grote, of bij de andere, dat is degene bij wie het proces op gang mag komen. En misschien zit je in een vaste tijd. En jullie kan het heel goed zijn om een seksuele vaste periode in te lassen, als wij daarmee akkoord kunnen, om te kijken of dat, zeg maar, met de afspraak dat het de spanning oproept, waardoor het alleen maar verergerd wordt, dat we even een soort van time-out kunnen inbouwen, om te kunnen gaan werken aan van, wat is er nu aan de hand? En wie is nu verwond? Is dat de vrouw die heeft laten gebeuren? Is het de man die misschien zelf gewond is en bewust over die grenzen van zijn vrouw heen is gegaan? Dat is veel te complex om dat zomaar even te behoren. Maar vooral de rust inbouwen en bij degene beginnen die het meest ontvankelijk is om te willen groeien. Want dan ontvangen ze iets van de genade. En dat betekent dat je vaak uit die visieuze cirkel kunt gaan breken. En als ik genade kan ontvangen voor mezelf, hoeveel genade die ik kan ontvangen voor mezelf, die pas kan ik ook doorgeven aan mijn man of mijn vrouw. Dus ik zal eerst moeten leren, zeg maar, genade voor mezelf te ontvangen. En altijd. En dan kan ik ook
In die zin allemaal van de auto. Kijk. Heel goed.
Wat dan?
Ja, dat is ook een duidelijk antwoord.
Kijk, nou, dat ja.
Nou, ben ik geschikt als dood te leven? Die vraag mag je voor jezelf beantwoorden. En wat kan zegen helpen bieden, of misschien breder, wat kan pastoraat bieden, de hersenen, wat we zien in het leven, een hele belangrijke schakel in het hele. Je mag ook gewoon de hersenen zegen, zeker jouw hersenen met de vrede van de wereld. Zo simpel kan het zijn. Lichaam, ziel en geest, we zijn één. En alles is een ingang voor de vrede van God om binnen te mogen. Zegen van het lichaam. Zegen van de huid. En de huid als grens. Het is gigantisch over de grens heen gegaan van degene die misbruikt is. Oké, we gaan je grenzen zegen. Jouw huid zegen. Een lichtbad nemen. Een lichtbad in het licht van de Heer Jezus. Waar hij helemaal door je heen laat liggen. En je hoofd, in je ogen. En dat benoem je allemaal. Je gaat dat doorheen. Je schouders, of je nek, je schouders. Je armen, je vingers, je handen, je vingers.
Je borst. Bewustwording.
Ja, laat het maar. Laat het. En je merkt vaak wel dat als het, nou natuurlijk, het geval van het onderin, die buik. Je geslachtsdelen, of die billen, of de bovenbeen. Het zit weer tegen het spanningsniveau aan. Ja. Maar tegelijkertijd ook weer een manier vinden om het licht van de Heer Jezus daar binnen te laten komen. Weer een manier vinden om wat aansluit bij die ander. Het is niet de manier die geldt, nee, het is de aansluiting vinden daar waar de ander is. In welke toestand of situatie hij of zelf is. En inderdaad, alle delen hebben de vrede van Jezus. En ook alle delen zijn aanvaard. En daar is de Heer Jezus gestorven. Vader, dank is een kleine zegen te helpen waarbij we als het ware op zoek gaan naar wat er goed is. Al die, wat ik straks al zei, zo'n emotioneel deel, geeft ook vaak een taak. Hé, wat was jouw taak? Waarom? Wat heb je dat goed gedaan? Je kunt op zoek gaan naar wat goed is. En dan versterken. Versterken wat goed en wat zwak. Nee. Gods genade, gehoorzaamheid leren. Vooral gehoorzaamheid leren aan God. En niet hoe die gehoorzaamheid ingevuld moet worden. Want met onze gezonde waarden en normen, zeg maar, is dat heel anders dan mensen die misbruikt zijn. Maar we mogen ze wel gehoorzaamheid leren wat dat inhoudt. En ze vinden samen met God wel de weg om het samen in te vullen. De wil zegen. Geestelijke vrijheid. Wat ik vaak merk in het genezingsproces is dat de wil helemaal ondergesneden is. Dus er is geen eigen wil meer. Als de wil langzamerhand tot open mag komen, de grond mag open gaan, dan is dat fantastisch dat de mensen weer eigen wil komen en besluiten. Kunnen nemen, stapjes kunnen zetten. Maar de wil mag juist gebruikt worden om uiteindelijk weer een besluit te nemen om zich weer te onderwerpen. Weer te onderwerpen aan God. En dat is een hele diepe, gaat heel ver, zeg maar. Ik denk dat het doel van ons allemaal is. Dat we niet onze wil gebruiken van, ja, maar ik wil gewoon dit niet. Wat mijn wil nou gebeurt, zou ik zeggen. En het gebeurt veel. Ook in onze kerk. Dat gebeurt hier zelfs nu. Het geeft niet, maar zo zijn we als mens. Je kan niet God weten hoe we daarmee worstelen, als het ware. Maar uiteindelijk gaat het om dat we onze wil inzetten om te kiezen voor God. Te kiezen voor God. En dan emotionele vrijheid. Dat er emoties mogen zijn, dat is iets wat we mogen leren. En tegelijkertijd, ze zijn vaak zo heftig, of ze zijn er helemaal niet, maar als ze dan eentje zijn, zijn ze zo heftig dat ze niet te controleren.
dat is vaak waar de mensen de grootste angst in. Ik kan het niet controleren als ik het aankan. Of de boosheid komt. Helpt het te controleren. Dus wij niet wel vrij gaan. Sociale vrijheid helpt een eigen leven ontwikkelen. Als straks zijn familie, vrienden, probeer relaties aan te gaan. En lichamelijke vrijheid. Wees voorzichtig met lichaam in contact. En leer de mensen ook voor hun lichaam te gaan zorgen. Als je geleefd hebt met het idee van, ja, mijn lichaam is niet voor mij, ja, dan moet je ook niet voor te zorgen. En als je het verwaarlozen of snijden of kapot maken, door wie het ook dan. Er mag ook heling optreden dat mensen voor moeten gaan leren om voor hun lichaam te gaan zorgen. Ga maar eens misschien een lekker luchtje kopen voor jezelf. Dat is voor mij. Ja, vrede van de wil. Laat de confidenten steeds weer kiezen de eigen besluiten te nemen. Want dan leren ze wat ze als hun eigen kennis krijgen. En omgaan met gesprek, dat is eigenlijk iets van de natuur. Het beleven eigenlijk weer iets wat er toen gebeurd is. Nou, dat is niet erg wat ik bedoel. Leg het uit en al de mensen die druk naar het hier. Maar dan moet je nu een beetje denken. Hoe je dan? Moet je een glaasje water halen? Of in het midden. En dan hoor je Jezus. Ja, ik wil je veiligheid. En zo kunnen we nog 10 zaken dagen vullen. Dat is een grote kutjes. Het is in volgende belangrijk. Misschien wel hele zwaar. Stuk volgende avond. Want ik hoop dat jullie wat inzicht doorgekregen hebben. En ook niet van terugschrikken, maar met gezond verstand die grenzen weten. En daar samenwerking te zoeken met anderen die misschien nog meer specialiseren zijn. Maar het komt er tegen. En ik hoop dat je heel lang gehad hebt om dan nog. Wil ik wel.
Ik wil nog vragen stellen.
Ja, natuurlijk.
Ik heb een kleindochter, maar ze is niet meer zo klein, ze is nu 22. En mijn dochter belde op, wil je alsjeblieft leren, want ze is opgenomen in het ziekenhuis, is een levensgevaar. Ze heeft 20, haar zit er boven 500 milligram gezet. En de gevolgen waren anorexia. En vreselijk snijdende armen. En we zitten in de gemeente bij Pardon weer. Ik heb dus 12 jaar mee mogen rijden op een Matthiaaien pastoraat. En toen heeft hij kwam op een gegeven moment een arts uit Zwitserland. En die had het dus over seksuele ontwikkeling. En toen kwam de aap uit de mouw dat anorexia dus vaak het gevolg van seksueel misbruik. En toen ging ik erop letten. En dus ik kwam met het idee, nee, ik deed mijn oma, ik zal nooit trouwen. Dus ze was bang voor mannen. En ik merkte meer vrede gedragingen en uitspraken. Toen ben ik dat door gaan bidden en toen heb ik mijn schoonzoon gebeld. Ik zeg, Harry, jij bent het niet, opa is het ook niet. Maar dat en dat is het gebeurd met haar. Ze is seksueel misbruikt. Weet je dat, moeder? Dus ik zie dat het daar die juist 3 dagen voor zijn bij elkaar geweest. Dat is ook gehoord van die arts uit Zwitserland, dat het vaak veroorzaakt is. U hebt helemaal gelijk. Ik zeg maar, wat is er dan gebeurd, Harry? Ja, ze was op het schoollijstje, ze zat midden in de examens en de Engelse leraar die heeft gepakt en misbruikt. En ze heeft niets durven zeggen. Ja, ze was op de examens gehaald, ze heeft prima cijfers gehaald. En toen is ze een jaar dan thuis geweest en ze was pas 15 dan ze al papier al voor de universiteit. En toen de eerste studie die ze oppakte, dat was psychologie, ik zei tegen de, dat is zelfstudie. Heeft ze juist psychologie gedaan. En nee, dat was het toch niet psychologie, toen werd het biologie. Heeft ze ja, biologie gedaan. En toen werd het poesziek en die moest geopereerd worden, het was een dure operatie. En ja, dat moest zij betalen. Toen is ze een baantje aangenomen in een getapt frietzak. Dat kon wel eens dat genezen zijn. Dat ze de hele dag hapjes klaarmaken voor mensen.
Maar dat is dus niet geworden. De poes is ook gebloeid. Oma ja. Werd meteen ingeschakeld van, wil je voor poei winnen? Ik zeg, nou, dat wil nog oma dus wel.
Ja.
En ze wordt nog steeds begeleid voor die anorexia. Want dat is dus nou 22. En ja, ziet u daar ook een verband in? Wat is uw ervaring daarin?
Ja, dat kan. Komt goed.
Het is niet altijd natuurlijk.
Het is niet altijd. Je mag ook niet gaan. Mag je zeker niet gaan suggereren van joh, is er sprake bij jou misschien van seksueel misbruik?
Nee.
Ja, maar de kamer die heeft dus het een en ander uitgekregen. Het is dus niet vanuit de Engelse
leraar. Nee, even los van de feiten.
Ja.
Wat we in pastoraat zeg maar niet moeten doen, is gaan vissen.
Nee.
Of gaan suggereren dat het mogelijk aan de hand zou kunnen.
Ja, invullen.
Nee, dat mag niet, want de mensen komen wel als ze zich veilig voelen.
Ja.
Dus creëer veiligheid. Dat is belangrijk.
Ja.
Binnen het individuele gesprek, maar ook binnen de gemeente, zeg maar. Creëer veiligheid. Dan komen de mensen vanzelf.
Dat wordt een hele grote vraag. Ik weet nog iemand die zijn naam verandert. Al mensen zijn gaan vissen. In haar leven, en daar kwam over uit, waar ze dat vandaan haalden, dat de ouders haar misbruikt hadden, en ze wist van niks, ze heeft nooit symptomen gehad, dus die zijn daar mooi ingestopt en alles, en haar gevolg, ze heeft geen relatie met ouders meer, en ze heeft haar naam veranderd.
Mm-hmm.
En ik kan die leiding dat graag wel eens goed onder een gat geven, mm-hmm. Maar ik weet niet wie dat is, maar ik weet wel degene die het slachtoffer is.
Mm-hmm.
En ik heb maar zo gelaten, dan ben ik niet in de situatie om dat even terug te draaien of te veranderen.
Het geeft ook kans zeg maar, dat we ook als gemeente zeg maar, een enorme verantwoordelijkheid hebben.
Ja.
Ik ben zeker zelf ook een tijdje in de kerkraad gezeten en zo. Geheimhouding en vertrouwen, zeg maar, dat is zo'n groot goed. Dat is zo'n goed. En natuurlijk hebben we allemaal onze mensen nodig waar we even ons verhaal kwijt kunnen. Maar tegelijkertijd, als dat binnen de eigen gemeente gebeurt, dan geeft dat zoveel invloed op alle relaties die er liggen, dat kan een enorm complex worden. Daarom ben ik enorm blij met zeven tijd. Het is iets wat buiten de plaatselijke gemeentes ligt. Het is een stuk anoniemer. Je gaat daarheen met waar je doorheen gaat en dan is het wellicht na een grote tijdje klaar. Dan gaat hij weg en er is verder geen relatie.
Het is hetzelfde dat jij ook bij Healing Room ziet, hè? Die we weer over.
Ja, ik zou er enorm voorstander van zijn om, zeker zo in haar machine, dat een suggestie, om eens te kijken of dat je pastoraat binnen de gemeentes. Kijk, wat je nodig hebt binnen de gemeente is een gezin. Hè? Het gezin van God op die plek. Dan heb je elkaar nodig. Voor steun, bloemetje, koffie, weet ik wat. Op het moment dat het dieper gaat, ben ik er voorstander van dat het eigenlijk niet binnen de eigen gemeente gebeurt. Het zou mooi zijn als we verschillende gemeentes maken, hè? Waarvan die wel allemaal op zich een pastorale team zitten, maar voor de mensen uit andere gemeenten.
Zo is het.
Ja.
Ja, het zou ook werk als pastoraat zetten, dan wil ik wel weer in de groei.
Ja, dat kan
ook. Samenwerken.
Dat kan ook. Ja. Want er komt een tijd na pastoraat. En er is een, in dat, zelfs in de tijd van pastoraat geven, hoeft maar dit te gebeuren, zeg maar. En het heeft een invloed in de hele gemeente tijdens.
Een heel belangrijk onderdeel is, zie ik er ook inderdaad als de integriteit. Anders denken de dingen niet. En ook de bewerking van de Heilige Geest, die ons soms nare dingen van iemand openbaart, maar niet om ze uit te spreken, maar om ons een stukje wijsheid te geven om ermee om te gaan. En daar komen ook vaak vakken uit, dat dingen dan veel te gauw confronterend gezicht gevraagd worden.
Ja, ik vroeg me af, je hebt natuurlijk seksueel misbruik, maar ik heb begrepen dat als er in de eerste tijd van het leven van een baby, als de binding niet goed is verlopen, dat daar ook symptomen kunnen optreden die ook lijken op ja, wat je nu ook verteld hebt.
Ja, klopt.
Dat klopt, hè?
Ja. Ik heb zelfs gelezen, maar hoe waar het is, dat weet ik niet. Ik ben geen wetenschapper wat dat betreft. Maar dat juist zeg maar hechtingproblemen in de eerste paar jaren van ons leven,
ja,
misschien wel een grotere impact hebben dan de gevolgen van zich van niet
ja.
Het is vaak een gevolg ervan, want als die hechting er niet is,
ja,
dan zal dat waarschijnlijk wel plaatsvinden. Ja. Dus je kunt het eigenlijk niet meer scheiden, zeg maar, wat naar wat.
Ja.
Maar dat is waar, de hechting is zo. We hebben zijn de rugomstandigheden dat nu een drieklein is, een twee. En ik realiseer van, ik zie hoe het meisje blij is en vrijheid lacht en leeft, dan denk ik, yes, die heeft de eerste 2 jaar te pakken.
De eerste 2 jaar worden ook de basic trust genoemd, dus die zijn niet meer van levensbelang. Als de eerste 2 jaar de hechting goed heeft kunnen plaatsvinden, dan kan er nog heel veel gebeuren in het leven van iemand. Maar als de basishechting goed is geweest, dan is het herstel, zeg maar, ook beter, makkelijker, nou ja, wat heet, dan wanneer die hechting niet goed heeft plaatsgevonden.
Ja.
Ja, als de basis goed is, dan is er daarna nog heel veel mogelijk ook aan herstel.
Ja.
Oké, laatste vraag.
Nog meer dan klaar, maar is het bij dit over en weer, is het dan van belang, ja of nee, dat zo iemand die in dit is van harte kent, kun je daar wat mee, of is dat geen must, of?
Dat is meestal het volgende deel. Mensen die getraumatiseerd zijn, die echt gewond zijn, dus meestal als ik zo misbruik, die hebben een innerlijke overtuiging dat of ze moeten het helemaal zelf doen, of gewoon doen.
Dus hebben heel veel.
Soms heb je deze overtuiging niet, hij zal hem overtuigen, ja, ik moet het helemaal zelf doen. Er is niemand in mij, dat was een kenmerk van het trauma. Ik moet alles zelf doen, en ik kan het niet. Ik moet alles zelf doen. Ik vind het grootste wonder, als er iets van dat vonkje van vrouwen overspringen, hoe godsgenade werkt, weet ik niet. Dat als die onbegrijpelijke vrede ergens binnen mag komen, dat er een klein vlammetje van vertrouwen gaat ontstaan. Dat ze in staat zijn om een klein stapje naar God te zetten. Dat ik naar Jezus of naar de Heilige Geest of hoe het voor hen is. En dat ze ervaren dat God ook dichterbij mag komen. Oh, dat is fijn. Nee, ook hebben. Oh ja. Mag u dit toetje zetten? Ik realiseerde dit beeld toen ik zei van nou, als het helemaal samenkomt, dan kom je precies in Jezus uit. Volkomen mens en volkomen dan zullen wij nooit blijven, ook niet als we redelijk gezond zijn. Maar het is voor mij wel zeg maar, vaak weten mensen het met hun verstand wil. Oh ja, nou ja, Jezus, mijn zoon is zo van kruisje aan het zeggen. Het zit niet hier of het zit niet aan. Maar zelfs dat al zeg maar, als je alleen maar geloof, hoop en liefde, dat zijn de drie basis waarin God meegegeven heeft. Waarvan de liefde de grootste is. Maar hoe moet je liefde ontvangen als je zo beschadigd bent? Dan mag je dan alleen maar geloven? Ik voel niks, ik weet niks, ik kan niks. Ik geloof het niet. Het is zoeken. Het is zoeken. En je krijgt de vraag voor je kiezen van, en als man God er dan is, waar was hij dan toen dat gebeurde?
Dat is
een
bepaalde dingen waar pastoraat in welke vorm je ook gewoon duidelijk in moet zijn, gezond in het leven. Maar ook met alle respect natuurlijk voor alle mooie dingen die we ontdekken. Of waarneming ligt de ton nog een heel groot stuk het onbekende gebied is. Ja. En dus daar moeten we gewoon eerlijk in zijn, ja, we begrijpen het ook niet. Ik denk dat het ook de overlevers kan helpen. Ja. Ook dat toe te geven. Maar als ik met de fluitauto moet komen op welke auto moet ik hebben, dan kan er niemand vooruit.
Het is bijna. Ik moet van kort over tien zaal verlaten, dus ik wil het eigenlijk hierbij laten. Het is kans kunnen doen voor de mensen die nog willen weten. Zo, inhoudelijk.
Ik dank onze broer en zuster Minnen voor hun bereidwilligheid en voor de hele leerzame en inspirerende gedachten die we verwerkt hebben. En we hopen dat we nog eens een keer op een ander onderwerp.